Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat dominee J. van Walsum uit Leerdam ons voor. Verkiezing van ambtsdragers. Ouderling A. Meijer is periodiek aftredend en treedt terug uit de kerkraad. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor. De broeders R.R. Klinkenberg en W.C. van Mansom. De stemmingsvergadering is volgende week zondag na de morgendienst. Woensdagavond vergaat de kerkraad vanaf 19:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 116 en daarvan vers 1 en 5. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. 116, 1 en 5. stellen wij ons onder de belofte en tucht van de heilige wet van de Heere, zingen we aansluitend Psalm 30, vers 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof aan de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3, na de lezing van de wet van de Heere. Daarna is zonder nadere aankondiging de schriftlezing uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods gevolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Hetzij dan ik, hetzij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. In nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben ook God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degenen die ontslapen zijn.
De verkondiging is uit het gelezen gedeelte, gemeente, vanuit de verse 8 tot en met 10. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. De voorbeden zullen we met naam en toenaam doen in de middagdienst. Dan zal uw eigen dominee dat in het gebed brengen, maar wel in zijn algemeenheid willen we uiteraard alle noden en ook vreugden aan de genadetroon neerleggen. Laat ons bidden. Getrouwe Heere, zo past het ons om uw heilige naam te danken, te erkennen voor uw goedheid en trouw ook in de afgelopen week aan ons allen bewezen, hier in de kerk en met de gemeente verbonden. U heeft ons allen willen sparen en dragen en we prijzen uw naam. Dat is een wonder, ook als er door spanningen en zorgen is heen gegaan bij sommigen van de gemeente. En dan bent u die God die in het dodelijkst tijdsgewricht onze ziel wil redden en onze tranen willen drogen. En Heere, dan mag het gezongen worden aan het einde van de dienst. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En dat is een groot wonder. Als het ons tijdelijk leven betreft, staan we daar vaak niet bij stil. Maar het is een wonder als u ons leven verlengt. Maar geeft u dat wij ook in het licht van Pasen u mogen leren kennen en dieper leren kennen als die God die ons in en om Christus wil beveiligen voor de dood. De tweede dood. Zoals uw woord daarover spreekt. U bent immers de opstanding en het leven. En wie in u gelooft zal leven, al ware hij of zij ook gestorven. En Heere, dan stonden we daar op de paasdagen al bij stil. Maar dit is het perspectief dat u laat verkondigen. Midden in een doodse wereld, met ziekte en zorgen die uiteindelijk teruggaan op onze zondeval in het paradijs. Maar u bent zelf die weggegaan, Heere Jezus, tot in de dood. En u bent opgewekt en opgestaan. En u wilt mensen ook deelgeven aan dat nieuwe leven. Om daar ook van te zingen en van te getuigen. En om in die kracht te dienen op deze aarde. Nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door uw dood bereid. Een leven in uw heerlijkheid. En tot in eeuwigheid. En we bidden van u. Of dat u dat aan ons schenken en of u dat ook vermeerderen wil. Versterken en vernieuwen. Dan bidden we voor hen die nog geen levende band aan u de Heere hebben. Bij wie de relatie met u nog verbroken ligt. En die zomaar door kunnen leven. Wilt u dan toch geven dat het veranderen zal door een ontmoeting met u in het kleed van uw woord en door de kracht van uw geest. Maar we bidden ook voor allen die u zoeken door genade, die met u worstelen. We bidden voor allen die u mochten leren kennen omdat u ze opzocht in uw opzoekende zondaarsliefde. Heren, dan weet u ook of de dingen teer liggen of dat het zo een sleur geworden is, het leven met u. Maar komt u op uw werk terug en wilt u ook ons wortelen in de schriften, in uw woord, opdat we ook bevestigd worden op dat fundament van uw borgwerk, dat ook goedgekeurd is door de Vader. Geeft u dat jong en oud zo u mag leren kennen. En geeft u, en dat mogen we u toch vragen, dat dat al heel jong in ons leven gebeuren mag, dat we u mogen leren kennen. U die het ook zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Heere, wilt u daarin nog rijk werken onder de jongste kinderen van de gemeente. Maar wilt u ook tot in de ouderdom toe naar uw woord dezelfde blijven? En alles geven wat nodig is, ook als we ouder worden. Geeft u dan te mogen aftellen, te mogen uitzien naar die toekomst. Om altijd met de Heere te zijn. We dragen elkaar aan u op. Wees gij, Heere, bij alle zieken en bij allen die beproevingen doormaken, bij alle rouwdragenden. Geeft u troost en kracht. Geeft u balsem in de wonden. Heiligt u roepstemmen. Maar geeft u ons ook een dankbaar hart. Als er zoveel is om uw naam voor te erkennen. Voor wat u ook weer schonk in de afgelopen week. Heren, leer ons onze zegeningen te tellen. En niet één van uw weldaden te vergeten. Want u bent het immers die ze ons bewees. Zegent u de eredienst in alle onderdelen. De gaven die we afzonderen. De liederen, de psalmen die we mogen zingen. De muziek die gemaakt wordt. Troont u op de lofzangen. En geeft u dat we werkelijk door genade u mogen bedoelen. Ook in de prediking en in het luisteren. Schenkt u toch de hulp van uw geest. Wilt u over al uw knechten gedenken die u roept en zendt om uw evangelie uit te dragen. Wilt u het indragen zoals u dat alleen kunt. Wees bij dominee van Gent en zijn gezin ook in deze periode. Wilt u ze nabij zijn, ook de kerkenraad gedenken, de kerkenraadsvergadering, de gemeente gedenken, de gekandideerde broeders. Heren, wilt u zelf in alle dingen maar laten merken dat u er bent en dat u ook wilt blijven als een wonder van genade en van trouw. Wilt u uw tegenstander schelden, dat hij ons niet zal hinderen, en geeft u dat uw genade uitgedeeld mag worden in deze dienst aan schuldigen. Doodschuldige mensen in zichzelf. Heer, het is alleen genade, van begin tot eind. En daarom mogen wij ook voor uw genadetroon komen. Om u af te smeken. Hulp, barmhartigheid, genade. Op het juiste tijdstip, ter bekwame tijd. En Heer, wilt u dan zelf doorgaan met uw werk en ook het hart sterken door genade, opdat we in die genade mogen rusten, in die genade mogen roemen. Wilt u dan het onze afsnijden, dat we niet denken dat we met onze godsdienst nog wat inleggen, of dat we er wel op los kunnen leven in een leven los van u, maar geeft u dat we uw genade mogen proeven en smaken dat u goed bent, dan krijgt u de eer, nu in beginsel. En wat kan dat ook pijn doen bij uw kinderen, dat het nog zo ten dele is. Maar eens volkomen, zoals u het waard bent, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten, spreekt u tot ons hart en verheerlijk uw naam, o drie enige God. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 6, vers 2, 4 en 9. We staan stil bij de verschijning van de Heere aan de apostel Paulus. En dat weten de jongens en meisjes ook. Hè, dat de Heere naar Paulus kwam op de weg van Damascus. En dat Paulus toen ook ging bidden. Zie, hij bidt. Psalm 6, vers 2, 4 en 9. Na de preek zingen wij uit 138, vers 3 en 4. Dan zingen zij: in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, 3 en 4. Geliefde gemeente, Pasen valt niet altijd op dezelfde datum. U heeft al een preek gehad over Pasen en Pinkster op één dag. Maar weten de jongens en meisjes ook, kijk, kerst is altijd 25, 26 december dat we dat vieren. Maar Pasen, dat kan heel verschillend zijn. De ene keer valt dat vroeg. En de andere keer, dan valt het wat later. Soms is het eind maart al Pasen. En soms pas eind april. En dat heeft er dan mee te maken dat de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, dat de paasdatum is. En daarom wordt wel gesproken van een vroege Pasen, vanaf 22 maart, tot een late Pasen, eind april. Dit jaar kwam het zo een beetje in het midden, nietwaar? 9, 10 april. Maar zo'n vroege en een late Pasen, dat zou je ook kunnen overbrengen op het geestelijke leven. Het was al zo, toen de Heer Jezus was opgewekt en opgestaan, dat het voor de een eerder Pasen was dan de ander. Als u en jij de volgorde van de verschijningen van de Heer Jezus wat nagaat, heb je al heel veel stof tot meditatie. Ergens staat er, toen de Heer Jezus opgewekt was uit de dood, aan wie verscheen hij toen eerst? Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena, van wie hij 7 duivelen had uitgeworpen. Waarom zou dat geweest zijn? Omdat ze zo zielsbedroefd was. Ze had zo'n bevrijding in haar leven doorgemaakt uit de macht van de duivel, dat ze misschien nu wel de wanhoop nabij was. En dat de Heere ook wel wist, ik moet haar als eerste opzoeken, anders dan trekt ze het niet meer. En dan is er in plaats van hoop voor haar alleen maar wanhoop. En komt ze misschien wel tot een wanhoopsdaad? Wie zal het zeggen? En een ander, die kan misschien wel wat langer wachten. En wat in die verschijningen dan al doorklinkt en blijkt, is dat de Heere ook in zijn omgang met mensen maatwerk levert. Want hij kent ze allemaal precies. En hij weet wie wat wanneer nodig heeft. En soms, ja, soms dan is het misschien ook wel eigen schuld. Waardoor het bij de een pas later Pasen wordt dan bij de ander. Als, en we weten dat niet zeker, maar als iemand niet in de kring van de gemeente komt, als een Thomas. En we nemen de middelen van de genade niet waar, waardoor de Heere wil werken. Kan het soms zijn dat we langer in het donker lopen dan nodig zou zijn? En dan wordt het pas wat later Pasen. En zo hebben die verschijningen van de Heere ook weer een heel onderwijzend element in zich. En dan is er één waarvan je kan zeggen, nou, dat is helemaal een nakomertje. We hebben dat gelezen. Paulus die het hier opschrijft in de brief aan de kerk in Korinthe. Hij verscheen eerst aan Cephas, aan Petrus, aan de 12, aan 500 broeders, aan Jacobus, aan al de apostelen. En dan staat daar ook nog Paulus. Ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als van een ontijdig geborene, een late Pasen. Want Paulus is pas heel laat geroepen. Er waren 12 discipelen die apostelen werden, jongens en meisjes. Judas die was daar uitgevallen. Voor Judas hebben ze een vervanger gezocht. Om oog en oor getuigen van Christus te zijn en te getuigen van zijn opstanding. Maar later is daar Paulus nog bijgekomen toen de Heer aan hem verschenen was op de weg naar Damascus. Een late Pasen, de laatste van allen, ook aan mij verschenen. En daar staan we bij stil, een late Pasen. Geroepen door genade, verwaardigd door genade en roemen in genade. Paulus schrijft dit aan de kerk in Korinthe. De kerk waar hij 1,5 jaar gewerkt heeft in die Griekse havenstad, waar de Heere hem had bemoedigd in de nacht. Ik heb veel volk in deze stad, spreek en zwijg niet. Handelingen 18. En daar is hij zo'n 1,5 jaar bezig geweest. En dan zie je toch dat na het vertrek van Paulus in 51... de dwaalleer zomaar weer binnen kan sluipen in die gemeente in Griekenland, waar ze ook in Athene hem nog uitlachten toen hij begon over de opwekking van de doden. En je moet dat dan maar als gemeentelid in je omgeving kunnen verkopen. En je wordt er misschien ook wel om uitgelachen als je probeert te vertellen wat je dan viert met Pasen. En moeten we dat dan maar niet alleen geestelijk verstaan? Die opstanding van de doden. En dan geven we er wel een inkleuring aan die misschien ook nog een beetje acceptabel is voor mensen in onze omgeving en ook wel voor onszelf. En de apostel Paulus is weg en daar sluipt ook de dwaalleer de gemeente binnen, met ook gevolgen voor het leven van alle dag en het aankijken tegen de geschapen werkelijkheid, het menselijke lichaam. En dan klimt de apostel in de pen en dan gaat hij ze onderwijzen en wil hij ze ook bevestigen in het opstandingsevangelie, zoals hij dat heeft verkondigd, zoals dat ook aangenomen is, het fundament van de zaligheid. En hij heeft zijn argumenten en hij heeft het ook die kerk in Griekenland, in die grote havenstad, gezegd: het klopt wel dat Jezus is opgewekt uit de dood. Hij leeft. En ook zijn papieren, het Oude Testament, die papieren die kloppen. Het is overeenkomstig de schriften dat hij opgewekt is. En dat is de bril om door te kijken naar de heilsfeiten, met geloofsogen die de Geest schenkt. En in het licht van het overeenkomstig de schriften zijn er ook nog de verschijningen. Het graf was leeg en het lichaam van Jezus is niet getoond door zijn vijanden. De doeken lagen geordend, er was van grafroof geen sprake. De discipelen zaten er zelf helemaal niet aan te denken dat de Heer opgewekt kon zijn, de vijanden nog wel. Dus ze hebben dat niet uit hun dikke duim gezogen. Maar ook de verschijningen aan verschillende mensen. En bij sommigen kun je het nog gaan navragen, zegt de apostel. Sommigen van die 500 zijn ontslapen, maar een merendeel dat leeft nog. Ook die verschijningen zijn een argument om het geloof te ondersteunen in aanvechting en in bestrijding. En in dat rijtje met verschijningen staat dan ook de verschijning aan de apostel Paulus. En dat is die bijzondere ontmoeting geweest, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus Paulus heeft ontmoet. En dat was een ontmoeting waarin de apostel gestempeld is door genade. Hij was helemaal verkeerd bezig, al dacht hij zelf goed bezig te zijn. Hij zat de volgelingen van de Heere Jezus op de hielen en hij wilde ze overal vervolgen. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook over de grens tot in Damascus toe. En de Heere kwam hem tegen met een licht van de hemel. En hij zei het: Saul, Saul, wat vervolg je mij? en je schopt achteruit. Zoals een dier dat niet achter de ploeg wil trekken, tegen die pinnen wil schoppen. En dat is iets waarmee je zelf pijn doet. Het is uw hart om de hiel tegen de prikkel te slaan. En toen heeft hij het gevraagd: wie bent u, Heere? En toen bleek Jezus de levende te zijn. Ik ben Jezus die u vervolgt. En dat was een ontmoeting door het oog van de naald. Een ontmoeting waarvan de apostel achteraf zich heeft gerealiseerd. Het is een wonder dat ik die ontmoeting met de Heer heb overleefd. Ik was daar als doodschuldig mens. En ik mocht toch blijven leven, omdat zijn naam Jezus is. De Heere redt, de Heere maakt zalig. Ik heb het leven geschonken. En hij kon iets mee zeggen van wat Jacob eens zei: ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gespaard gebleven, mijn ziel is gered geweest. Oog in oog met de verheerlijkte heiland. En de leeuw die hij was als het gaat om het vervolgen van de schapen van koning Jezus, werd een lam. Het instrument in de hand van Satan werd een instrument in de hand van de Heere. En dat is wat geweest, gemeente, die ontmoeting met de Heere op de weg naar Damascus. Het kon eenvoudigweg niet in de overtuiging van de apostel dat Jezus de Messias was. Dat kon toch immers niet. Iemand die aan een vloekhout wordt gespijkerd, aan een kruis. Dat kan hem toch niet zijn, de Messias van Israël. Dat kan hem toch niet zijn, als je zo door mensen wordt uitgestoten en door God wordt vervloekt. En dat was iets wat hem bewoog om de volgelingen van Jezus te achtervolgen. Nee, Paulus zocht God daarin niet. Al meende hij God te dienen. Maar God kwam hem tegen. En de wegen kruisten. En hij riep hem bij zijn naam. Indringend. Saul, Saul. En dat was nou iets wat de Heer helemaal niet verplicht was te doen. Hij had de apostel ook door kunnen laten leven in het donker, in zijn eigen waan. Maar dat heeft hij niet willen doen. Hij is geroepen door genade. Soeverein, vrijmachtig, op Gods tijd. En ook niet tegen te houden. Die genade van de Heere was ook hartveroverend. De levende Christus noemde hem bij zijn naam. Kende hem dus ook. Wist wie hij was en waar hij mee bezig was. Maar hij moest het zelf ook gaan zien waar hij mee bezig was. En waarom? En in zijn eigen taal werd hij aangesproken. Dat heeft de lagen, diepste lagen van zijn ziel geraakt. En dat drong naar binnen. Met die bewogenheid eronder. Waarom vervolg je mij? Joh, doe jezelf nou geen pijn. Schop er niet zo tegenaan. Je zit ernaast, man. Hoe goed je ook denkt bezig te zijn. En toen viel de later apostel van zijn paard af. Maar hij viel ook van zijn overtuiging af. En gemeente, dat is nogal wat, nietwaar? Om nou echt te veranderen van overtuiging. Om nou echt toe te geven dat je ernaast zat in je leven. Terwijl je er heilig van overtuigd was dat dat de waarheid was. Paulus' leven heeft op zijn kop gestaan. Zijn hele levensbeeld was als een puzzel die uitgestrooid was, al die stukjes. En hoe zit het nu? Leeft Jezus dan echt? Is hij dan echt opgewekt? Is hij dan echt opgestaan? Nou, dat heeft zulke gevolgen. Voor alles heeft dat betekenis. Voor het doel van het leven. voor de normen van het leven, voor het kijken naar de leefomgeving. En zo roept de Heere vandaag nog gemeente als de levende, misschien niet zo spectaculair in de gebeurtenissen van ons leven zoals de apostel Paulus. Maar hij roept nog steeds als de levende in de stem van zijn woord. Daarin ontmoet hij ons, daarin bezoekt hij ons. Daarin kruist hij ons levenspad. En het is door dat wondere woord dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. En wat gebeurt er dan? Ja, dan ga je merken dat de Heere Jezus leeft en echt tot je hart kan spreken. Dan wil de Heere u en jou en mij stilzetten in de ontmoeting met Hem. En ons in die ontmoeting zondaar voor Hem maken. Ons ook die vraag stellen, waar ben je nou mee bezig in je leven? Goede dingen die op de eerste plek staan in plaats van de Heere. Of dingen die voor de Heere niet kunnen bestaan. En soms kan de Heere door een ingrijpende gebeurtenis dat wel dubbel dik onderstrepen. Als het door het oog van de naald ging. In het verkeer of op een andere manier. En dat die vraag naar je toe komt als het nou eens sterven was geweest. Als het nou eeuwigheid was geworden. Was ik er dan klaar voor geweest? Was je dan bereid geweest? Dat zijn extra roepstemmen, gemeente, die de Heere geeft bij de prediking van het woord. En als ze er zijn, laten wij dan toch niet overheen leven. Laten we er maar werkzaam mee zijn. Hoe moet dat dan, denkt iemand? Moet je dan net als Paulus 3 dagen en 3 nachten niet eten en niet drinken en alleen maar bidden en alleen maar de Heere zoeken? Gaat er niet om, gemeente, om elkaar daar in de maat te nemen en de weg voor te schrijven? Als het maar echt is. En dat kan 1 roep zijn van een jongere of van een oudere die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Met mijn godsdienst, met mijn rechtzinnigheid of met mijn leven los van u, zat ik er uiteindelijk helemaal naast. Maar in die ontmoeting met de Heere leer je iets van zelfkennis. Wie je zelf bent, zondaar voor de Heere. Leer je iets van godskennis. De heilige voor wie je in jezelf niet kan bestaan. Maar leer je ook Christuskennis. Kijk, dan zie je ook daarin de goedheid van de Heere. Als de Heere nou echt uit was op uw dood en op jouw ondergang, dan had hij al lang een punt gezet achter uw leven. Dan had hij het al lang beëindigd, als u nog hem niet kent. Maar dan laat hij daarin ook weten, daar heb ik nou geen lust in. Daar heb ik nou geen behagen in. Ik ben Jezus. De Heere redt. De Heere maakt zalig. Dat is zijn liefste werk. En dan krijg je dat ook te beleven. En Paulus ook. Wie zo'n smekeling wordt, die mag ook horen. Er komt een Ananias, er komt een Hanania. Die naam alleen al. De Heere is genadig. Laat uw zonden afwassen. Laat u dopen. Er is bij de Heere vergeving. U die het in uw onwetendheid hebt gedaan. De Heere, Hij wil op uw kermen, zich over u ontfermen. Hij heeft uw stem gehoord. Zo roept de Heere, gemeente, mensen door zijn genade. Waarin Hij als geen ander ons genadigde waarheid zegt. Scherp en liefdevol, bewogen. Dat is niet leuk, maar dat is wel leven. De roep tot leven klinkt bij de Heere vandaan. Het echte leven komt bij de levende Heere vandaan. Hoe ons leven er ook uitziet, ziek of gezond, rijk of arm, voor de wind of tegenwind. Maar de Heere kruist ons levenspad. En hij zegt, ik leef. En ook u en jou kunt leven. Maar laat u dan wegroepen uit een leven zonder genade. Waarin we misschien gaan voor eigen prestaties. Op allerlei terrein. Leven van eigen gerechtigheid, van ongerechtigheid. Maar laat u maar wegroepen uit een leven zonder genade. Tot de gemeenschap met God in zijn Zoon. Daartoe kruist de Heere ook vanmorgen uw en jou en mijn levenspad. En laat hij het weten. Het hardste hart is voor mij niet te hard. En hoeveel u ook op uw kerfstok hebt, het is voor mij niet te veel, want ik ben Jezus. Ik ben de Almachtige. En ik wil jouw hart inwinnen. Ik ben de Liefdevolle. Ik ben de Heilige. Ik ben de Genadige. Of u er nou tegen schopt of dat u er nou naar uitgaat. Maar zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En laat die tijd van leven dan ook gebruikt worden. Voor heel veel dingen, maar laat het bovenal genadetijd zijn. Als u hem nog niet kent, de Heere zegt, toe, hier ben ik. Roep me aan, terwijl ik te vinden ben. En zoek me terwijl ik dichtbij kom. Verlaat die kwade weg en leef. En hij wil dat leven ook vernieuwen. Hij wil dat leven ook vernieuwen. Hij wil dat leven glans geven. God die gezegd heeft, daar zijn licht. En er was licht. Wil schijnen in donkere harten. Om wat te geven? Verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God. In het gezicht van Jezus Christus. Daar zie je het. Jongens en meisjes, in het gezicht van de Heere Jezus. Dat de ogen van de Heere branden. Heilige ogen, maar ook vriendelijke ogen zijn. En dat de handen van de Heere, kijk maar naar de littekens, milde handen zijn, waarmee hij ook tegen jou zegt, kom maar naar mij. Want bij mij is ook voor kinderen en kinderzonden genade. Die genade, als die uitgedeeld wordt, dat maakt ook gunnend. En misschien mag je dat wel merken in je leven. Dat iemand tegen jou zegt, papa of mama of opa of oma, als je die nog hebben mag, het is goed om de Heere te dienen. En dat je misschien wel bij iemand komt en dat je denkt, kijk, dat opa nu zo ziek is en dat oma nu dit of dat niet meer kan, daar ben ik niet zo jaloers op, maar ik zie toch dat oma blij is. Maar zo heeft Paulus dat ook beleefd en doorgegeven. Een keer tegen Agrippa zei hij, joh, ik wou wel dat je was zoals ik. Behalve dan dat je in die boeien zat. Dat gun ik je niet. Maar die genade, die gun ik je. Nou, dat is iets van de verwondering van de genade. En als die stem van de Heere weer klinkt, dan wil je dat ook weer doorgeven. En dan weet je, hij leeft. En dat is een boodschap om niet op te geven, maar om door te geven. En om voor te leven in de leven. Dat zwaar onder druk kan staan, maar dat toch een opgewekt leven is, omdat de Heere opgezocht heeft in zijn genade. En dat is een verwaardiging en dat brengt ons gemeente bij het tweede. Het is dat de apostel het ook schrijft, hij is verwaardigd door genade. Hij zegt het van zichzelf. Hij is aan mij verschenen en dan noemt hij zichzelf een ontijdig geborene en hij geeft daar ook woorden aan. Ik ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, want ik heb de gemeente van God vervolgd. De apostel is apostel geworden. Hij is niet alleen maar kind van de Heere geworden, dat zijn zonden werden vergeven. En dat hij ook tot kind van God werd aangenomen in de weg van roeping en wedergeboorte en geloof en bekering. Maar hij werd ook een knecht van de Heere. Zoals Adam in het paradijs kind en knecht van de Heere was, mens Gods. Zo werd de apostel ook weer mens Gods om kind en knecht van de Here te zijn. En in het geval van Paulus werd hij gezondene, oog en oor getuige van de opstanding van de Here Jezus. Maar heel bijzonder dat zijn naam nou in dat rijtje staat. Ook aan Paulus. Hij is er het laatst bijgekomen. In een bedrijf heb je dat soms niet waard. En dan wordt soms gezegd, ja, je bent er het laatst bijgekomen. Jongste bediende, jij mag dat klusje wel doen. Je staat onderaan de ladder. Maar de apostel, hij gaat nog een laag dieper. Hij zegt van zichzelf, ik ben onwaardig en ontoereikend. Als ik mezelf nou vergelijk met die andere apostelen die met de Heer Jezus hebben geleefd, die 3 jaar lang dat hij over de aarde omwandelde, vanaf de doop in de Jordaan tot aan het lijden en sterven toe, tot en met hemelvaart toe. Dan kan hij dat niet zeggen, dat hij zo met de Heer geleefd heeft. In dat opzicht is hij het tegendeel van een apostel. En hij zegt dan ook, ik ben een ontijdig geboren. Het kan zijn dat dat een scheldwoord was vanuit zijn omgeving, dat ze zo een beetje wegzetten. Een ontijdig geborene, die Paulus, een afgedreven vrucht. Een miskraam. Niet voldragen, niet levensvatbaar. Of dat hij zelf ook wel de waarheid daarvan heeft ingezien. Ja, het is ook heel bijzonder dat de Heere ook mij in heeft geschakeld in zijn dienst. Ik heb immers zijn gemeente vervolgd. Ik heb zijn bruidskerk op de hielen gezeten en naar het leven gestaan. En dat heeft hij later ook gezegd. Ik heb ze door al die synagogen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. Leest u Handelingen 26 maar eens na vandaag. En hij blijft dat met zich meedragen. Zijn eertijds, wat hij vroeger is geweest. En hoe hij in dat opzicht tekeer ging als een beest. En het misschien wel als een roeping zag. En misschien gaf het hem ook wel een kick om zoveel mogelijk christenen op te sporen en te laten arresteren. Het is hem bijgebleven. Ik ben de minste. Daarom. Dat ik de gemeente van God vervolgd heb. En toch. Het is voor de Heere geen belemmering. Om hem een plaats te geven in zijn dienst. Want die genade van de Heer is zo overvloedig geweest, schrijft hij ergens anders. Dat hij die zonde heeft weggedaan, maar dat hij hem ook inschakelt in zijn liefdedienst. Als een vat om de schat van genade in te dragen. Kijk, zo'n vaasje, dat is maar een eenvoudig vaasje. Maar er staat een prachtige bos bloemen in van het evangelie. En zo heeft de apostel door de genade van God de naam van Christus hoog gehouden. Zo heeft de apostel dat ook verwoord, dat de Heere tegen hem zei, richt u op, sta op uw voeten. Hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen beide die u gezien hebt en waarin ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen waartoe ik u nu zend, om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van Satan tot God, opdat ze vergeving van zonden ontvangen, een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Wat een schatrijke zaligmaker mag de apostel Paulus verkondigen. En wat is het ook bijzonder dat die zaligmaker hem inschakelt in zijn dienst. Waarbij die hem heus wel bewaart bij de ootmoed. Paulus wordt daar niks mee. En de Heere is daar alles in. Paulus weet zich in zichzelf onwaardig en onbekwaam. En dat is niet omdat hij een minderwaardigheidscomplex heeft. Dat is niet omdat hij zich nu continu maar aan het afmeten is met anderen. Daar kan je zo ongelukkig van worden, ook als jongere, maar ook als oudere. Als je al die geslaagde foto's ziet en je ziet weer zo'n leuk TikTok-filmpje en je ziet weer wat en die heeft het gemaakt en die zus en dat zo en nou ja, dan heb ik maar een heel gewoon leven. Nee, zo niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Je mag er zijn, want de Heer heeft je zo gemaakt. En in dat opzicht is het ook fijn en een zegen om tevreden te zijn. Maar de apostel weet wel, ik ben in mezelf een zondig mens. En het is alleen door de genade van God, maar dat is ook zo bevrijdend, door de genade van God ingeschakeld te worden. Mens te zijn bij de genade van God. Dat is niet alleen maar iets van de koning die dat ergens heeft staan bij de gratie Gods. Maar dat is nou het sieraad van elke christen en christin. Om door die genade van God verwaardigd te worden om in de dienst van de Here te staan. Zo gaat de Here met mensen om, gemeente. En zo schakelt hij mensen in zijn genade. Kijk, niet op grond van zijn prestaties krijgt de apostel dit, maar op grond van Gods genade. Het gebeurt wel eens dat sommige mensen bij de koning en de koningin mogen eten op grond van bijzondere prestaties. Op het gebied van de wetenschap, op het gebied van de sport, op het gebied van allerlei andere terreinen. En op grond van die prestaties worden ze dan uitgenodigd. Maar de Heere zegt, bij mij gaat het anders. Bij mij in het koninkrijk gaat het op grond van mijn prestatie dat zondaren uit gratie worden uitgenodigd. Ik wil onwaardigen verwaardigen in mijn dienst en aan mijn tafel. En dat leven van genade wil ik schenken. En dat leven van genade, daarin wil ik bevestigen en wil ik aanmoedigen. Zodat het wonder over mag blijven. Wie ben ik dat ik in de dienst van de Heere mag staan? Wie ben ik dat ik de Heere mag dienen? Zoals koningin Wilhelmina eens zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? En zoals koning Willem-Alexander terugblikkend op 10 jaar koningschap iets soortgelijks liet horen. Het is toch elke dag weer een wonder en een voorrecht om dit te mogen doen. Nou, zo is het ook in het christenleven. Het is geen moeten, maar het is ten diepste een mogen. De Heere verwaardigt door genade. Wat is het een voorrecht om bij hem te horen. Wat is het een voorrecht om in zijn dienst te staan. En dat gaat echt niet alleen maar, gemeente, om het ambt. Het gaat niet alleen maar om de apostel of om welk ambt dan ook maar in de kerk. Nee, dat gaat om het ambt aller gelovigen. Wat is het goed om de Heere te dienen. Met wat u van de Heere gekregen hebt en waar de Heere u en jou roept. Als moeder in het gezin, of als vader, of als een moeder in Israël, als een Deborah tot zegen in de gemeente. Waar de Heere roept en waar de Heere stelt. Om hem daar te dienen met gaven en beperkingen. Studerend of werkend. Als we de Heere lief hebben, willen we de Heere ook dienen. Het eerste is ons leven zo gestempeld door genade? Weten we wat het is om een begenadigde zondaar te zijn? En dan zijn er beperkingen, dan zijn er rafelranden, dan kunnen er trauma's zijn, dan kan er een doorn in het vlees zijn. Maar als u mag weten, ik ben door de Heere begenadigd. En dat is ook mijn leven, dagelijks leven van dat manna, zodat ik zingen mag. Wij worden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Dan is het toch een goed leven. En in die genade mag je dan ook tot je recht komen. In die genade is er dan ook iets van opbloeien. Met aan de ene kant zelfverloochening. Het gaat niet om mijzelf. En aan de andere kant met zelfontplooiing. Wat is het mooi als je op je plaats weet waar de Heer je heeft gesteld om hem daar te dienen. In die volgorde, gemeente. Christen zijn en christen leven. Doe dan die genade van de Heer niet tekort. Maar laat die genade dan ook mogen doorwerken. Want dat is dan het laatste. Kijk, Genade, dat is iets om in te rusten. Dat is iets om in te roemen. En dat is de derde gedachte. Roemen in genade. En dat is niet alleen maar met de mond. Maar het hele leven komt daarin mee. Genade is effectief. Dat leven van Pasen, dat je zou kunnen zeggen, dat geeft zo'n boost. Dat geeft zo'n impuls. Zoals je het buiten in het voorjaar ook kan zien. Als al die levenssappen weer gaan stromen in de bomen, in de planten. Dan zie je soms zo'n boom helemaal uitbotten. En zeker in deze tijd dat het dan groeizaam weer is. Wat gaat het dan snel? Dan zie je die levenssappen stromen. En tot uitdrukking komen. In groei en in bloei. Dan moet er ook gesnoeid worden. Nou, zo is het ook in het leven met de Heere. Die genade van de Heere. Die vernietigt mensen niet, maar die vernieuwt mensen. En die verlevendigt en die geeft kracht en moed. En de apostel zegt zelf, ik heb in de dienst van de Heere veel mogen doen. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Het is niet ijdel geweest in mijn leven. Het is niet tevergeefs gebeurd dat de Heere me opzocht. Ik mocht in zijn dienst staan en ik mocht in zijn weg gaan. En alles wordt dan geheiligd. En in het geval van Paulus was dat zijn studie. Hij had een hele vooropleiding gehad. En zijn hele levenservaring. En zijn burgerschap. En hoe die opgegroeid was in Tarsen. Nou, dat wordt allemaal geheiligd in de dienst van de Heere. En hij heeft zijn eigen weg gehad. Hij onderzocht zelf. Hij sprak met andere apostelen. Werd pionier van de Messias van Israël. Heeft veel zwaar werk verzet. Maar zijn genade van de Heere gaf kracht. En hij behield zijn karakter. Hij was vurig als christen, vervolger, fanatiek. En zo gedreven was hij ook in de dienst van de Heere. En zijn dat ook geen herkenbare dingen, gemeente? Kijk, als de Heere in je leven komt, word je in dat opzicht geen ander mens. Karakter, zonden, daar gaat de Heere mee aan het werk. Maar voor de rest, de vernieuwing door de Heere gaat niet heel de geschapen werkelijkheid veranderen. Maar de Heere schakelt in wat hij in de schepping heeft geschonken. En dan heeft de apostel aan de ene kant veel gedaan. En daarin zie je die levenskracht van Christus in zijn leven. Maar gemeente, er is nog iets anders in zijn leven geweest, waarin diezelfde kracht van Christus heeft gewerkt, heeft gesteund en heeft gestaald. En dat was in het immense lijden wat hij heeft geleden in de dienst van de Heere. En dat moeten we bepaald niet onderschatten. We doen voorbeden voor zendelingen, diaconaal werkers, maatschappelijk werkers, op eenzame plaatsen. Maar wat is er ook een kracht en genade van de Heere voor nodig om het uit te houden in het lijden? En dat kan zo zijn ver weg. Maar als u door een rouwproces heen gaat, of als jij door moeite en door zorgen heen gaat, dat kan bakken energie vragen. En wat kan de Heere dan ook daarin zijn kracht betonen? En als het dan gezegd mag worden, na een geduldig gedragen ziekte, dan is dat geen vrucht van eigen akker, maar dan heeft de Heere daarin zoveel van zijn kracht en van zijn leven en van zijn liefde verheerlijkt, dat ook is tot verheerlijking van zijn naam. En dan is er ook alleen maar reden om te roemen in genade. En zo heeft de apostel zijn levensweg geleefd in werken, maar ook in lijden en strijden. En zelf had hij geen oneindige voorraad, maar hij wist door genade waar de bron was, waar hij het bronwater, het water des levens kon putten. Daar hoopte hij op, ook als het door het oog van de naald ging. We hadden het doodvonnis al in ons, opdat we niet op onszelf zouden hopen en vertrouwen, maar op de levende God die de doden opwekt. En zo, gemeente, is Pasen niet alleen maar iets voor op zondag. Dat ook. En dan mogen alle registers open worden getrokken en hopelijk ook weerklank vinden in u en jou en mijn hart. Maar dan zie je dat dat ook door wil werken in het leven van elke dag. Het is niet te vergeefs. Het is maar niet, jongens en meisjes, hè, Pasen, dat je kan zien, nou, een mooie bellenblaas en ziet er even mooi uit en dan pats, dan is het te mooi om waar te zijn. Nee, het is een boodschap die een basis geeft en die vanuit die basis ook inschakelt in het leven van alle dag. En de apostel eindigt dit hoofdstuk met de oproep: wees overvloedig in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Dus genade schakelt in en genade geeft zin. Er zijn zoveel dingen die we als zinloos kunnen ervaren. Waar we de zin niet van inzien. Waar moet dit om? Wat is hier de bedoeling mee? Waarom duurt dat lijden nog langer? Waarom? Vul maar in. Weer een oorlog. Wat is de zin van deze dingen? En toch, genade schakelt in. En genade geeft ook zin in het leven. In de wetenschap, het is in de Heere niet te vergeefs. Hoe en wat, wij kunnen het misschien niet direct aanwijzen. Maar de Heere belooft het. De Heere belooft het. En dan kunnen we het ook aan hem overlaten. Hoe en wat precies. Een gemeente is toch zo belangrijk, of niet? Dat we weten ook hoe we moeten leven. In een leven van toewijding elke dag. Dat we de moed en de kracht en ook de motivatie ontvangen om echt te leven. In dienst aan de Heere, in dienst aan de naaste. Dan heb je genade nodig. Genade maakt schuldenaar aan vrije genade. Ik las eens over management in het bedrijfsleven. Dat als managers meer dan 600.000 euro per jaar verdienen, dat daarboven hun motivatie om te werken niet echt meer verandert. Nou ja, dat zal voor de meeste van ons wel niet gelden, denk ik, dit voorbeeld. Maar waar het even om gaat is van: wat motiveert je nou om te leven? Nou, sommigen die worden gemotiveerd door geld, dat geeft een bepaalde prikkel om dingen te gaan doen. Daar kan je goed mee verdienen. Maar genade geeft een prikkel, nee, niet om te verdienen, als doel in zichzelf, maar om te dienen. De Heere heeft alles verdiend voor mensen die niks verdienen en dat wil hij uitdelen. En dan gaat hij ook werken, zodat we verlangen om te dienen. Die genade die vervult en die genade die dreeft uit, die genade die geeft zin en kracht en inhoud om de Heere te dienen. In woord en wandel, als je hart daar weer mee gevuld is. En als de Heere dat op zondag ook weer geeft. Dan ben je bevrijd van de prestatiedruk. En dan leer je roemen in de genade. Genade die je ziel redt. Genade die je leven nieuw maakt. Genade die zorgt voor een betrokken getuigenis. De Heere leeft. En daarom heeft ook dit leven zin en is er toekomst voor wie gelooft. En het is in die genade dat de Heere ook Paulus meelaat zingen in het koor van getuigen. Er zijn verschillende instrumenten, maar ze zijn één in het lied. Ze zijn één in het fundament waarop ze staat. En daar komt de apostel mee naar de gemeente van Korinthe. En zo komt het woord ook tot uw gemeente. Dit opstandingsevangelie is u overgeleverd, is u toevertrouwd, is u meer en meer verkondigd. En dan zegt de apostel er dit bij: hierdoor wordt u zalig, hier ligt het fundament van uw behoud en van jouw redding. Als u het bewaart, als u het bewaart. Zoals het u verkondigd is. En daar komt het dan wel op aan. En met die vraag sluiten we ook af. Bewaart u het woord? Bewaart u het woord zo in uw hart? Bewaart u zo het leven? Het leven van Pasen. Of geeft u het op? De Heere zegt, ik wil het u geven. Maar bewaar het dan zo, zoals het is overgeleverd. En geef het zo ook weer door, van generatie op generatie, om het te vertellen aan de kinderen. Het leven is het leven waard. Vanwege God die leeft. Vanwege de levende Heere Jezus Christus. En dat geeft zo'n perspectief voor wie de Heere vrezen. Die genade die gaat mee. Die genade is bij de Heere nooit op. Dan wil de Heere levensgenade geven. Maar hij wil ook stervensgenade geven. En genade, dat blijft om de Heere tot in eeuwigheid voor te prijzen. Genade nam mij in de leer. Nam mij mijn angsten af. Genade was het dat ik, Heer, aan u mijn ja-woord gaf. Ik ging mijn weg met veel gezwoeg, in doodsgevaar en strijd. Genade was het die mij droeg en veilig huiswaarts leidt. Amen. Laten we eindigen met dankzegging en gebed. God van alle genade, we danken u. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. U kruist ons levenspad, ook in deze dienst, en u roept ons. U roept ons door genade. En u wilt dat ook wij roepen om genade. Wees ons genadig, Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Vergeeft u dat wij zo ernaast zitten van huis uit, dat we zo kunnen schoppen tegen u en tegen uw dienst. Dat we zo met onze rug naar u toestaan en een afkeer van u hebben. Maar u wendt zich naar ons toe en legt het dan ook nu in onze harten. Heere, hier zijn wij. Wij wenden ons tot u, want tot wie anders zullen wij gaan dan tot u? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En die woorden mochten klinken en die woorden getuigen van een diepe werkelijkheid om ons in te verheugen en ons in te verblijden. Nu en tot in eeuwigheid. Heere, zegent u ons zo met uw genade, met levensgenade. En op uw tijd met stervensgenade, met ontdekkende genade, met vertroostende genade. En met al die genaden die er bij u zijn, mag het echt gekend en ondervonden worden. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen, genade voor genade, de ene na de andere. Heere, daar wordt u in verheerlijkt. Schenk zo uw rijke zegen. En als we die zegen mee mogen krijgen in uw naam, laat het vrucht mogen dragen in ons en door ons heen in deze wereld, waar u ons roept en stelt tot glorie van uw naam. Amen. Wij zingen Psalm 56, vers 6. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. 56, vers 6. Thank you. ontvangt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
En dan moet je.